Hey, je luistert naar een speciale editie van Op weg naar 20 miljoen in samenwerking met de Webwinkelvakdagen.
In deze reeks gaan we in gesprek met exposanten en sprekers van het grootste e-commerce event van de Benelux.
Met 15.000 bezoekers, 250 e-commerce leveranciers en meer dan 200 sprekers is de Webwinkelvakdagen het ontmoetingsplatform voor de gehele e-commerce branche. Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops groeien naar 20 miljoen jaar omzet. Wil je weten hoe? Kijk dan op framework.nl. Dat is framwrk.nl. We gaan praten met Jelmer Mekelenklamp, CDO, oftewel Chief Data Officer van Toelevering Online.
Ja, wat we het over gaan hebben is data inzetten voor een duurzame groei van je bedrijf.
Ja, en als je dan kijkt naar Toelevering Online. Ja, het is eigenlijk ik zeg wel eens een jongensboek, maar misschien ook een damesboek, hè, zo moet je het ook even zeggen, inclusief. Maar in 7 jaar tijd 50 miljoen euro omzet met 65 man.
Ja, en ook dus van 0 tot 7. Ja, waanzinnig toch?
Ja, bizar. Kozijnen op maat, hè, doen
juist.
Ze. Ja. En wat ze dus nu eigenlijk beloven, of eigenlijk wat ze hebben gedaan in de afgelopen jaren, is dat zij de levertijden van een kozijn van 13 weken terug hebben gewacht naar 3 dagen.
Ja. Dat is nogal wat.
Nou, absoluut.
Wat leren we uit deze aflevering? Te beginnen bij een stukje data en de rol van data. Niet alleen maar voor je marketing, maar binnen de gehele organisatie.
Ja, en wat hij heel mooi vertelt is dus dat data ook heel belangrijk is voor je retentie. Wat wij natuurlijk heel vaak zien is dat je enerzijds natuurlijk, ja, laat zo zeggen, geld spendeert om nieuwe klanten uiteindelijk binnen te komen. Vaak via Google Ads. Maar op het moment dat je dat ook weer moet doen voor herhaalaankopen, is dat natuurlijk heel kostbaar. En eigenlijk geen duurzaam model. En hij vertelt daarin van oké, hoe zij die transitie hebben gemaakt om het uiteindelijk om te turnen. Dat die retentie eigenlijk gewoon door hun eigen data kan worden aangewakkerd. Zonder dat ze daar Google Ads voor nodig hebben.
En wat ook wel een mooi inzicht biedt in deze aflevering is dat zij ook recentelijk in een transitietraject zijn geweest. Als het gaat om hun visie richting de toekomst. Met elkaar even zitten. De B-hack formuleren. De big, hairy, audacious goal.
Dus de scale-up company komt weer voorbij.
Precies, ja. Die komt weer voorbij. En daar dat biedt ook wel heel mooi inzicht van hoe zij daarmee zijn omgegaan. En wat dat hun uiteindelijk heeft gebracht.
Ja, laten we gaan luisteren.
Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework. Waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Jelmer, welkom in de studio.
Ja. Mooi dat ik hier mag zijn.
Toelevering Online is in 7 jaar uitgegroeid van een afstudeerprojectje, ja, naar een bedrijf van 50 miljoen omzet. En dus zo kan het ook gaan.
Ja.
Hey, die groeien, hè? Waar staan jullie nu? Want we hebben aan tafel zitten. Wat is jouw correcte functie op LinkedIn? Of hoe noemt men jou?
Ja, dat hangt er vanaf of je het Nederlands of het Engels bekijkt. Ja, ja, ja. In het Engels noem ik mezelf meestal CDO, omdat het gewoon het meest makkelijke is. Maar technisch gezien ben ik de manager van de afdeling Data en Analytics.
En je zei CTO?
CDO.
Oh, CDO.
Chief Data Officer.
Chief Data Officer. Oké, ja. dus is dit dan ook iets, als je zegt CDO, is het iets wat in het MT is vertegenwoordigd als data? Wat?
Ja, ik zit momenteel in de MT voor SEC Nederland. Puur omdat we daar nu de komende jaar gigantische groeiambitie hebben. Gigantische stap willen gaan zetten. Om even de focus aan te brengen. We hebben nog een overkoepelend groeps-MT. Maar ik zit momenteel in het MT in Nederland. Omdat we daar A, heel veel data hebben. En B, dat daar de slag is die gevochten moet worden.
Ja, maar dat is gelijk al interessant, hè?
Dat is heel interessant.
Dat er gewoon in een MT echt een CDO zit. Hè? Dus ja. Want vaak zit data onder finance. Of de IT-man,
ja,
weet je. En in dit geval zit er gewoon iemand aan tafel, ja, die dus gewoon een positie heeft in het MT. Jouw achtergrond is echt data. Dat is natuurlijk ook niet gek, zeg maar. Uiteindelijk in 2022 ben jij aan boord gekomen, zeg maar. Was er toen op dat moment ook al iemand eindverantwoordelijk voor data binnen het bedrijf? Of was jij degene die zei, dit moet anders?
Ja, er was niemand eindverantwoordelijk eigenlijk, maar dat is eigenlijk bij alle scale-ups, startups eigenlijk, ja, er zijn mensen die doen het er even bij.
Ja.
Zodoende hadden wij ook een collega, ik noem hem Gijs, en zo heet hij ook trouwens. Gijs die was iedere ochtend was die verantwoordelijk voor om naar onze WooCommerce-omgeving te gaan, daar de data middels Power BI eruit te trekken, te exporteren naar Excel. En dan de standaard analyses eigenlijk klaar te zetten. Hij plakt het in een grote draaitabel. Nou, en daar kwamen wel plaatjes uit. En zo konden we zien eigenlijk wat er die dag ervoor gebeurd was.
Ja.
Maar dan zagen we in één keer dat de omzet tegenviel. En dan was de paniek.
Ja.
Want ja, niemand wist waardoor het kwam. Hadden we nou weinig orders, lagere orderwaarden? Wat lag er nou exact aan? En dat in combinatie natuurlijk met het feit dat in de scale-up eigenlijk het heel belangrijk is om heel veel data te hebben. Om ook te kunnen sturen, te kunnen monitoren. Zijn we on track met onze groei? Dat in die combinatie eigenlijk heeft ervoor gezorgd dat we echt gezegd hebben, we moeten data op een hoger niveau gaan tillen, op een strategisch niveau gaan tillen, strategisch platform eigenlijk van gaan maken. Zodat we ook juist de kruisverbanden kunnen zien. Even een kleine, voor de toehoorders. Ik ben hier vanmorgen keurig ontvangen en ik heb in werkplek even ter beschikking gesteld gekregen. Ik heb meteen even dingen weer uit kunnen zoeken, omdat er dus ook weer nog steeds vragen zijn, vragen spelen. Hey, we zien dingen gebeuren in onze omzet. Waar komt dat dan door? Ja. Zien we nou een groei? Zien we nieuwe klanten die ergens wegblijven, die ergens erbij komen juist? Dat soort vragen. En waar dat vroeger heel erg veel op het onderbuikgevoel zat, is het nu echt wel bij ons veel meer gebaseerd op data. Welke patronen zien we? Wat zien we dingen terugkomen? Dus dat is echt wel een kantelpunt geweest eigenlijk.
Ja, als ik nog even terug mag gaan naar de context van jullie bedrijf. Want die 50 miljoen, dat is niet een reis of een succes geweest gebaseerd op data. Hè? Want begin der tijden ging het een beetje op andere assen. Mm-hmm. Wat was toen jullie begonnen ook wel het onderscheid tussen wat jullie doen en wat wellicht andere spelers in de markt deden?
In het begin hebben wij gewoon, als je kijkt wat maakte ons onderscheidend, dan was dat wij gewoon gigantisch aan het spenden waren op ads. Ja. En dat is een hele goede manier om heel veel te groeien. Maar zeker als je gaat kijken op lange termijn, dan is dat geen duurzaam model meer eigenlijk. Dat is ook natuurlijk, we hebben het over de weg naar 20 miljoen. Wat zou ik in ieder geval toelevering online van pakweg 4-5 jaar geleden mee willen geven, is kijk niet alleen naar hoe zorg je ervoor dat je nieuwe klanten binnenhaalt, maar ook waarom komen ze bij je, waarom bestellen ze bij je en probeer zoveel mogelijk te leren op een laagdrempelige manier. Eigenlijk bij wijze van spreken iedere keer dat iemand een belletje pleegt met de klantenservice, laat de klantenservice 1 of 2 vragen stellen om meer te leren over die klant.
Wat is de primaire functie van data?
Eigenlijk alles. Ja, dat is een heel makkelijk antwoord eigenlijk. Ja, maar dat is het wel. Ja, we zijn een soort van de groei aan. Ik wil onszelf positioneren als de groeiaanjagers van de organisatie. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen, of je nou een marketeer bent, of je nou bij ons de finance afdeling zit, of dat je nou verantwoordelijk bent voor de lancering van nieuwe producten. Iedereen moet zijn of haar werk eigenlijk beter kunnen doen, doordat wij als afdeling je lopen te porren, je lopen te plagen. Zeg van, hey, weet je wat? Zoals vandaag ook. Beste marketeer, kijk eens naar wat er in Zuid-Holland gebeurt. Volgens mij gaan daar dingen niet goed. Volgens mij moeten we daar induiken en hebben we daar een campagne die niet loopt. Of moeten we juist daar gas op gaan geven?
En dat vind ik echt super interessant. Zeg maar, want wat voor tools of wat voor rapportages heb jij om dit te kunnen monitoren? Want ik denk, als ik hier nu als e-commerce ondernemer naar kijk, hè, weet je, 50 miljoen, denk ik, nou, daar zit ik nog niet. Maar ik geloof wel, ik heb ook een bak met data.
Ja.
Maar een bak met data, daar, ja, wat moet ik daar allemaal mee? Hoe zorg jij ervoor? Hoe heb jij het zodanig ingericht met jouw team dat je dit soort inzichten eruit haalt? Ja.
Even voor jullie beeld trouwens, als je het hebt over team, heel veel mensen denken dan, oh ja, je hebt een team van 10 mannen zitten. Ja. Inclusief mezelf zijn we met ons drieën.
Ja,
even voor het beeld. Ja, dat is wel een hele belangrijke.
En even voor mijn beeldvorming, zijn dat allemaal econometristen die daar dan in zitten? Of masterstudenten? Of nee, gewoon, hey, noem maar, wat moet ik voor type persoon daarbij vinden?
Ik heb een data-analyst team zitten, die heeft Amerikanistiek gestudeerd.
Oké. Okay.
De data engineer en analytics engineer, die heeft master in marketing gedaan in Groningen. En ik heb zelf heb ik een achtergrond in health economics, policy and law en in strategisch management.
Vandaar.
Dus ja, je hoort, hè, de link met data is er wel.
Alles op het gebied van data.
Ja. Dus ja, dus het verhaal van, ja, ik heb niks met data, ik kan niks met data. Ja, heel simpel. De tools zijn inmiddels zo eenvoudig, zo gemakkelijk te gebruiken, dat die vlieger eigenlijk niet meer op gaat. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, naar een, ik noem maar eens een tool als een Tableau, wat best wel, Tableau, Power BI, het kan eigenlijk allebei. Er zijn tools waarbij je gewoon redelijk eenvoudig mee aan de slag kunt. 9 van de 10 mensen hebben het al in hun licentie zitten natuurlijk. Hè. Iedereen heeft Teams, dus ja, dan 9 van de 10 keer kun je zelf al Power BI erbij pakken. Dan kun je gewoon aan de slag gaan. Je trekt gewoon uit je Shopify, je WooCommerce, whatever je hebt. Trek je de data uit. Je drukt een keer op exporteren. Nou, je hebt een lijst aan data, daar word je bang van, hopelijk. En dan kun je daar gewoon heel simpel mee aan de slag gaan.
Maar dat is het precies. Dus dan ben je bang. Dan denk je van, oh jongens, wat moet ik hiermee? En dan verschuilt het, weet je wel, ergens in een folder in je bookmarks.
Ja, ja.
Maar als je een aantal stappen zou moeten noemen, mm-hmm. hè? Vanuit ervaring ook wel, want dat is natuurlijk ook wel iets waardevols voor de luisteraar. Stap 1 is een stukje bewustwording. Stap 2 is dan het verzamelen van de data. En dat kan inderdaad bijna plug and play in heel veel tools. Ja. Je gaat inloggen, je koppelt alle systemen, hoppa, het is geladen. Vanaf dat punt, welke andere stappen zou je nog kunnen benoemen erbij komen kijken?
Ja, ja je hoort dan eigenlijk te beginnen. Ik bedoel, data in het systeem zelf, data uit het systeem halen, is al een goede stap. En ermee aan de slag gaan. Mm-hmm. Maar dan heb je nog steeds, dan praat ik even over de online marketing data. Hè? Google Analytics data, Google Ads data. Ja, dat is hele gefragmenteerde data.
Ja.
Google Ads data aan zich, ja, natuurlijk, je kunt heel veel dingen uithalen. Maar het zegt niet zoveel, of het zegt in ieder geval meer, als je het gaat combineren met andere data.
Ja.
Dus als je gaat kijken, hey, ik heb Google Ads data. Wat zie ik dan bij wijze van spreken? Als ik die tegen mijn klantdata aanhoud, welke combinaties zie ik dan? En dan kom je op een plek, dan ga je langzaam aan het bouwen aan een data warehouse. Je data centraliseren op één plek. Kun je data over elkaar heen leggen. Bij wijze van spreken, hè, mijn klant, hoe zie ik het? Klanten die een klacht hebben gehad, komen die daarna nog terug? Dus daarvoor moet ik een combinatie maken van mijn klantenservice data en mijn sales data. Dan zie ik dat die klanten überhaupt niet meer op de website komen. Zijn ze volledig afgehaakt? Of is er sprake van een zogeheten service recovery paradox? Hey, ik heb een klacht gehad, maar toelevering online heeft me heel goed geholpen. Dus weet je wat, de volgende keer als ik weer wat heb, bestel gewoon weer bij ze. Want ik weet, als er wat is, dan helpen ze me goed. En dat zijn interessante inzichten. En daar is uiteindelijk waar wij het voor doen.
En is het dan volledig om te zeggen, joh, 1, je verzamelt, of onze stap 2 in deze dan, je verzamelt de data en stap 3 is dan, combineer, aggregeer al die data voor inzichten.
Combineren, aggregeren, zorgen dat je het ook, ververst uiteraard. En dan is het inzichtelijk maken. Ik zou zelf, als je kijkt naar onze journey, we zijn ook begonnen met alleen een simpel exportje, het WooCommerce, en dat inzichtelijk maken. Nou, dat was relatief eenvoudig. Dat was een plan waar wij in eerste instantie 16 weken voor uitgetrokken hadden. Nou, na 2 weken stond het al live, zo ongeveer.
En als jij praat over inzichtelijk maken, wat maak je dan inzichtelijk? Welke KPI's of welke dingen maakte jij dan op dat moment inzichtelijk?
Het was letterlijk gewoon hoeveel omzet hebben we? Welke materialen was het?
Ja.
Dus, hebben we hout verkocht, kunststof verkocht of aluminium verkocht? En welke fabriek moet het maken? De simpel toelevering online is, ik zeg het altijd maar, de Uber van de kozijnenmarkt. Dus wij verbinden vraag en aanbod aan elkaar.
Okay.
Wij hebben geen fabrieken, geen eigen fabriek in ieder geval. We hebben alleen aangesloten fabrieken. Dus moet ook de relatie met de partner moet ook gemanaged worden van onze kant. Zorgen dat iedereen een equal share of the pie krijgt.
En hoor ik dan ook dat inzichtelijk maken vooral ook betekent, hè, want omzet bijhouden, voor de hand liggend. Dat het voornamelijk ook gaat om het contextueel maken. Dus gegeven onze business, wat is voor ons het belangrijkste? Want je hebt natuurlijk heel veel data, maar wat is voor ons het belangrijkste?
Ja. Dat waren dus zeker de eerste jaren, waren jaren dat we wilden verdubbelen. Dus heel simpel, als jij het dubbele vorig jaar wilde doen, dan weet je in ieder geval, oké, vorig jaar op die dag heb ik tonnen omzet gedraaid, bij wijze van spreken. Dan moet dit jaar moet ik 1,5-2 ton doen. Dan loop ik op schema.
Wat ik ook wel heel mooi vond is, sowieso jouw antwoord. Ik vroeg, wat is de functie van data? En je gewant als antwoord alles. Het heeft te maken met alles. En een van de dingen die je daarin volgens mij ook wel voor je hebt, is dat je daarmee ook op de lange termijn advertenties kunt reduceren. Dus dat je uiteindelijk je soort van onafhankelijk maakt van Google. Zou je dat kunnen toelichten? Hoe helpt data jou om op de lange termijn duurzaam te groeien?
Ja, wat je wilt markt voornamelijk echt ziet, is dat de CPC's echt wel omhoog zijn gegaan. Goed, deels ook onze eigen schuld natuurlijk.
Ja.
En dat is gewoon op het moment dat jij altijd afhankelijk bent van jouw instroom aan nieuwe klanten, door ze maar naar Google te gaan halen. Dat kan nog. Maar op het moment dat jouw klantretentie ook heel erg Google of SEA gedreven is, dan wordt het een heel duur businessmodel. En dan zul je echt hele dappere marges moeten gaan draaien. Wil jij nog A, je reclames allemaal kunnen draaien, daarnaast nog je SEA kunnen draaien, ook nog al je personeel kunnen betalen en ook nog eens een keer kunnen investeren voor de toekomst. Dus dat heeft op termijn in mijn ogen gaat dat nooit een duurzaam businessmodel zijn als je alleen maar afhankelijk bent van jouw paid kanalen om klanten naar binnen, in ieder geval klanten te heractiveren.
Ja.
En dan is het inderdaad, dan heb je data nodig. Dan moet je in ieder geval ook kunnen voorspellen. Eigenlijk de ideaal scenario gaan wij gewoon voorspellen wanneer een klant weer gaat bestellen. Wij kunnen dat enigszins. Als een klant 5 bestellingen ongeveer gehad heeft, daar ligt bij onze kritische grens. Als hij meer dan 5 bestellingen gedaan heeft, dan kunnen wij met een marge van ongeveer een 7 dagen, dus 7 dagen ervoor, 7 dagen daarna, kunnen wij zeggen wanneer een klant weer gaat bestellen.
Dat klinkt als heel veel data weer.
En hebben jullie dan bovengemiddeld veel integraties nodig ten opzichte van de partijen die dan tussen de 0 en de 20 miljoen zitten, zeg maar? Is dat een beetje wel wat je zegt? Want kijk, mijn gevoel zegt CDP. Ik zal, ja, CDP is geen CDP aan zich natuurlijk, maar mm-hmm. Bedoel, in de basis hebben ze er wel dezelfde gedachte goed in. Hè?
Ja.
Zorgen dat je je klantdata daarin zet. Ja. Dat je vanuit daar weer triggers naar verschillende systemen stuurt. Of in ieder geval dat systemen daar informatie uitputten.
Ja, ja, en het is natuurlijk een kip of ei verhaal. Als de mogelijkheden er zijn om te integreren, ja, dan ga je het over het algemeen wel vaker doen.
Ja, juist.
Dus dat is ook nog wel een beetje een punt daarbij natuurlijk. Waarbij ik denk van dat wij het echt wel nodig hebben om op die mate zo ver gaan te gaan integreren eigenlijk.
Ja.
Het is Voor ons is het gewoon standaard een must eigenlijk. Bij iedere tool waar we nu naar gaan kijken, of het nou een CDP is, een customer care systeem, of dat het portalen zijn die we zelf bouwen. Want het klinkt leuk, hè, e-commerce. Maar we hebben ook nog, het merendeel van mijn collega's zijn allemaal IT'ers. En die bouwen gewoon aan ons eigen platform. Die bouwen ook de achterkant van ons eigen platform, waarmee wij dus orders kunnen toewijzen, hoe de communicatie met de fabrieken verloopt. Waarbij ook onze complete configurator, als ik daar de achterkant van zie, word ik zelf gillend gek. Die bouwen we helemaal zelf eigenlijk. Ja. En ook daarin, bij iedere stap die we daar eigenlijk in willen bouwen, is het ook van, hé, maar wat willen we nou gaan integreren? Zometeen als datateam gaan wij in mijn ogen hoop ik niet dat we dat kunnen doen, wij business rules en logica kunnen gaan opbouwen, die kunnen zeggen van, hé, weet je wat is? Deze order, bij wijze van spreken, hè, er zit een 9 verkeerswitte kozijnen in en er zit 1 gebroken wit kozijn in. Dat is gek.
Mm.
En daar we automatisch een vlaggetje kunnen geven van, hey, weet je wat, deze order lijkt op zich op het eerste oog lijkt die goed, maar er zit toch wat geks in deze order. Misschien moet deze klant even nagebeld worden.
Waar komt dit vandaan? Wie oppert dit idee binnen het bedrijf? Hoe komt dit boven water?
We doen het eigenlijk allemaal. Want we zijn allemaal, hebben echt wel een hele grote gedrevenheid om het simpeler en sneller te doen. Kijk, dat is de hele basis eigenlijk van toelevering online. Waarom zijn we ooit begonnen? Ja, omdat 13 weken duurde voordat je een kozijn had. Bij ons, aan het einde van het jaar, hoop ik in ieder geval dat we op 3 werkdagen zitten. In plaats van 13
weken. Vanaf het moment van bestellen tot aan levering.
Tot aan bij jou op de stoep.
Poh,
waar je het wil in Nederland.
13 keer 7, van 91 dagen tot 3.
Ja.
Wow.
Ja, precies. Hè? Dus, en dat is wel een beetje de drive die bij ons allemaal erin zit eigenlijk. Hoe kunnen we dingen sneller doen? Hoe kunnen we dingen simpeler doen? Waarom zijn wij er zo gebrand op dat onze klantenservice, die onze eerste lijns, op het moment dat er een vraag binnenkomt, dat die binnenkomt en die meteen beantwoord kan worden? Puur heel simpel, merkbeleving. Simpel en snel.
Ja. Oké, data. Ik volg hem heel goed. En ik denk, het spreekt heel snel tot de verbeelding als het gaat om marketing. Mm-hmm. Google Analytics en die data. En hoe ga je dan met een CDP, weet je wel, goed marketingcampagnes enzovoorts. Maar ik hoor ook dat data heel erg speelt echt overal in het bedrijf. Dus als je los van het stukje marketing en sales, de verkoop. Dus vanaf het punt van verkoop, weet je wel, aan de achterkant, in de organisatie. Misschien de klantenservice, logistiek. Een productontwikkeling misschien. Of iets met de fabrikanten.
Mm-hmm.
Hoe zet je daar data in? Zou je een aantal voorbeelden kunnen noemen hoe je dat terugziet?
Ja, we hebben bijvoorbeeld een van onze belangrijkste achterkant gerelateerde inzichten is bijvoorbeeld ons partner performance dashboard. Ja, we hebben natuurlijk inmiddels tegen de 20 partners aan. Binnen buitenland. Nou, en welke partner presteert nog beter dan de ander? Leuk dat we orders toewijzen naar een bepaalde fabriek. Maar als ieder order die we toewijzen, als die standaard zorgt voor een klacht of voor een vertraging, ja, dan wordt het een heel andere discussie. Maar als je een partner hebt die 10 orders krijgt, dan wordt er 1 van vertraagd. Of een partner krijgt 100 orders, dan wordt er 1 van vertraagd. Kijk, dat zijn dingen die je echt wel moet weten. En ook zien we nou, bij wijze van spreken, dat er bij 1 fabriek nooit een transportschade te melden is. heeft dat te maken met de manier hoe zij het kozijn inpakken. Hoe zij de kozijnen op de houten bok, de houten stellage pakken die wij versturen. Waar heeft dat mee te maken? En dat zijn dingen die wij dus ook met data dus inzichtelijk gaan maken. En ook waar we dus onze partners eigenlijk mee kunnen helpen. Ja. Om
je gebruikt dan weer de best practices, zeg maar. En die gebruik je dan weer om in je netwerk uit te zetten. Zeg, joh, zij doen het zo. Kijk hier ook eens naar. Ja. Gaan jullie dit bijvoorbeeld ook eens doen?
Ja. En ook letterlijk ook gewoon om belletjes te voorkomen van fabrieken met hey, waar blijft mijn omzet? Als ze exact kunnen zien van ja, je krijgt een evenredig aandeel, maar er valt gewoon minder te verdelen. Ja, dan is het dan is de antwoord ook heel, heel simpel.
Marketing dashboard, partner dashboard, laten we er drie van maken. Heb je nog een voorbeeld?
Kijk, ja, ik heb genoeg voorbeelden. Ja, ik kan zo het mouw schudden. Ik denk dat als je kijkt naar de hele geschiedenis eigenlijk van toelevering online, dat ook wel de meest interessante is eigenlijk. Dus hoeveel mensen kiezen er nou voor om het zo snel mogelijk geleverd te willen hebben? Dus wat is...
Hoe belangrijk is levertijd?
Ja, hoe belangrijk is levertijd? We zijn nu bezig, sinds kort hebben wij een diversificatie op basis van prijs op levertijd. Dus hè, als je hem supersnel wilt, dan betaal je de normale prijs. Wil je hem iets minder snel, dan betaal je iets minder. En wil je hem nog iets minder snel, dan betaal je nog iets minder. Aha. En dat zijn wel dan de inzichten die je daaruit haalt. En,
doe je dat ook heel bewust dan gewoon, omdat je dan je voorraad of eigenlijk je productie beter kan optimaliseren? Is dat dan de reden waarom je het dan voordeliger maakt?
Het maakt het beter planbaar voor de fabrieken eigenlijk.
Ja.
Wel, als ik een order over 10 dagen geleverd moet hebben, wat dan in ons geval al in de goedkoopste range valt zo ongeveer, dan gaat het niet zo per se om dat dan het pas op dag 8 bij wijze van spreken wordt geproduceerd. Nee, dan gaat het gewoon van, kijk, dan kan die fabriek dus in die 10 dagen, kan die dus die tijd inzetten om zijn eigen vragen een beetje te dempen. Daarom zeggen we ook, we willen een beetje de smeerolie zijn op de ketting van de fabrieken. Om dus de flexibele schil qua capaciteit eigenlijk te zijn.
En betekent dat dan ook, als ik dat zo beluister, dat je ook wat meer gaat inzetten op langere levertijden? Dus dat je eigenlijk ook dat je enerzijds geeft een financiële incentive. Dus je zegt van oké, op het moment dat jij kiest voor een levertijd in plaats van binnen 3 dagen, binnen 15 dagen... dan heb je een financiële incentive. Dus met andere woorden, daarmee kan je dus ook ervoor zorgen dat jouw klant eerder in die journey gaat komen. Want die gaat dan zeggen, nou, ik ben met dit project bezig. Als ik hem morgen in huis moet hebben, of over 3 dagen in huis hebben, want dan kan ik alleen maar verder. Ja, dan gaan we sowieso naar jullie toe. Maar als ik dit over een maand pas nodig heb, dan ga ik ook naar jullie toe. Want heel simpel, dan scheelt het misschien wel 5%.
Ja.
En is dat ook, zeg maar, waar je dan heel erg op inzet? Dus dat je die ZZP'ers, maar of eigenlijk gewoon jullie klanten eigenlijk zegt van, joh, kom nou gewoon even wat eerder bij ons. Dan heb je niet zo langere levertijd en de financiële incentive is dan dit. Is dat met name de reden waarom je dat doet? Planning hoorde ik je net zeggen, maar ook gewoon om die retentie misschien wat te versnellen?
Nou, het komt meer echt voort een compleet andere invalshoek. Kijk, dus dat is dus leuk, dat is alleen maar leuk. Juist, nee, het punt is waar we echt gewoon mee zitten, is dat we zien dat klanten tegen ons zeggen, als we ze bellen, als we echt aan de lijn hebben, dan zeggen ze weer, het is, ja, ik bestel altijd bij jullie als ik snel nodig moet hebben. Maar als ik wat meer tijd heb om een order te gaan bestellen, dan ga ik naar de timmerfabriek om de hoek heen. Want die ken ik net zo goed. Ik ken Piet, want daar zit ik altijd zaterdagavond mee in het café. Ik vind de goede gast. Ik kan altijd gewoon pas betalen dat mijn kozijnen geleverd zijn. Dat soort dingen allemaal. En hiermee willen wij echt wel proberen om ook op die behoefte in te gaan spelen eigenlijk. Yes. Dus niet alleen... Ik bedoel, leuk dat we simpel en snel zijn. En dat het allemaal sneller moet en sneller, nog sneller moet. En alleen maar sneller kan. Maar dat is niet alleen de groep waar we voor doen. Wij willen ook zijn voor de groep vakmannen die gewoon zegt wie het is. Dan betaal ik maar 100 euro voor een kozijn meer. Maar dan heb ik wel gewoon geen gezeik. Ja. Als mijn order vertraagd is, dan krijg ik gewoon mijn transportkosten terug. Bij wijze van spreken. En dan word ik gewoon compleet ontzorgd.
Ja,
en dat zijn echt wel die verschillende soorten klantgroepen die we met een verschillende propositie eigenlijk nu willen bedienen.
Ja. Ik wil nog één element in deze aflevering verwerken. Want ik denk dat we hele mooie interessante dingen hebben besproken rondom data. Maar er is ook een realiteit dat jullie kort geleden met het bedrijf ook echt alles op de schop goed nadenken. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Jullie hebben ook een mooie B-hack geformuleerd inmiddels. Zou ik je 2 dingen mogen vragen? 1 is, wat is de B-hack? En 2... waarom ontstond er de behoefte om zo'n, weet je wel, proces in te gaan? En ja, waar staan jullie nu?
Ja, nou, als B-hack, en dan moet ik, het is heel gevaarlijk, want nu ga ik hem bij mijn hoofd moeten doen.
We kunnen knippen.
Ja, ja. Oké, gelukkig.
Wij weten hem ook.
Ja. In 2032 kan elke Europese vakman in 3 klikken zijn maatwerkkozijn bestellen en de volgende dag geleverd krijgen. Dat is een
boom. Hoppakee.
Dus die kan wel uit het hoofd. Ja, dus daar zitten een aantal elementen in. Dus, hè. Dus Europa. Ja. Nou, we zijn inmiddels actief in België. We hebben inmiddels een webshop live staan in Duitsland. Ook daar gaan we verder internationaliseren. Dus het doel is om in ieder geval in 10 landen actief te zijn in 2032. Dus dit jaar zowel Duitsland live als Land 4 live. Leukste van alles is Land 4. We weten nog niet eens wat het gaat zijn. Maar dat maakt niet uit. Nou, 3 klikken simpel en snel kunnen samenstellen. Dat is bij wijze van spreken mijn droom eigenlijk. Zodat als iemand binnenkomt, bij wijze van spreken, dat hij een tekeningetje kan maken van het kozijn. Dat hij die kan uploaden en dat hij dan al de volledig voorgeconfigureerd kozijn krijgt. Dat hij helemaal de kleur en het materiaal aan hoeft te vinken. Meer niet. Dat is in mijn ogen wel een heel mooi toekomstbeeld. Gewoon simpel en snel kunnen samenstellen, kunnen betalen en de volgende dag geleverd. Dus vandaag besteld, morgen in huis met de kozijn. Het kozijn is maar 2 uur produceren, hè? Dus zoveel werk is het niet. Waarom doen we er godsnaam nog 13 weken over? Ja.
Hey, mijn tweede deel van mijn vraag is, want als ik jullie natuurlijk, als iemand naar deze aflevering luistert, dan zeggen we, ook zij weten waar ze mee bezig zijn. Ja. En als je natuurlijk volledig weet waar je mee bezig bent, dan heb je ook niet per se de behoefte om, jongens, laten we nadenken, wat is onze B-hack? Waar willen we naartoe? Dus kan je ook ons eens meenemen waar in die groei er een behoefte ontstaat van, oké, jongens, laten we even met elkaar zitten.
Ja, dan moet ik wel zeggen, dit is wel van voor mijn tijd geweest. Dus ik kan hier niet het volledige verhaal over vertellen. Maar in ieder geval is we waren gewoon aan gigantisch aan het groeien. Maar ja, jaar op jaar aan het verdubbelen. Er ontstond gigantisch veel initiatieven, maar waar waren we nou naar onderweg? Niemand wist eigenlijk, waarom willen mensen bij een bedrijf werken? Omdat ze een gigantisch mooie missie hebben. Omdat ze gigantische grote ambitieuze doelen hebben. Dat is heel mooi. Daar wil iedereen bij zijn. Tegelijkertijd, wij wisten niet wat we aan het doen waren. Op een gegeven moment hadden we 150 projecten naast elkaar lopen. We denken van, dat heeft een gemiddeld bedrijf überhaupt wel. Ja, maar wij waren toen ongeveer 20 man lopen. Dus even een gemiddeld 7,5 project dedicated per persoon. Ja. Dus dat is nogal wat. En dat is wel het voordeel van de scaling-up methode. Zoals we hem volledig geïmplementeerd hebben. Ja, je zet dus een B-hack vast. Op basis van die B-hack zeg je van oké, dan moeten wij op 5, in ons geval 5 strategieën, moeten wij ons gaan ontwikkelen. 3 jaars doelstellingen zet je eronder. Dus een van onze successtrategieën is ook dus een geïntegreerde digitale keten die waarde levert voor klant en voor partner. Dus daarmee willen wij gaan groeien. Hebben 3 jaars doelstellingen bij en 1 jaars doelstellingen. Een van onze 1 jaars doelstellingen is heel eenvoudig. Dat is gewoon, wij willen dat we aan het eind van het jaar met een aantal fabrieken rechtstreeks onze order bij de fabriek in de machines kunnen schieten. Maar waarom? Maakt voor de fabrieken simpeler. Maakt het sneller allemaal. Ja. En het levert gewoon aantoonbaar voordeel op voor onze fabrieken. En dat betekent dus, dat is onze 1 jaars doelstelling. En die moet je dus ergens in het jaar moet je die gaan vervullen. Dus dan moet je daar gewoon focus op hebben. En dat zorgt er wel voor dat je dus niet 150 projecten naast elkaar mee blijft doen. Maar dat je gewoon echt weet van oké, dat betekent komend kwartaal. Zo werken we ook kwartaal rocks. Komend kwartaal gaan we hiermee bezig. Dus dit is het meest belangrijke waar we dit kwartaal gaan doen.
Focus
en,
dus.
Echt focus. Ja. En daarmee dus ook daar dus data gebruiken om ook te gaan kijken van hey, wat moet ik nu doen? Wat is het belangrijkste? Vorig jaar zijn we heel erg bezig geweest met retentie. Hoe kunnen we onze retentie verhogen? Waarbij we nu alweer achterkomen met data van leuk die retentie, maar jaar over jaar retentie werkt bij ons niet. We moeten daar veel kortcyclischer op gaan zitten. En dat is wel echt mooi om te zien, dat de methode je daar echt in helpt en dwingt te kiezen eigenlijk.
Ik denk heel veel redenen voor de luisteraar, heel veel haakjes die we zijn tegengekomen om inderdaad goed duidelijk goed flink aan de slag te gaan met data.
Ja.
Dus nou goed, bij deze oproep, waar wacht je op? Pak het erbij en ga ermee aan de slag. Jelmar, bedankt voor jouw tijd en je komst.
Hey, jullie bedankt.
Graag gedaan.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.